Welkom bij de podcast van IIA Nederland in samenwerking met Ferocia. IIA Nederland is de beroepsvereniging voor internal auditors en wij gaan het hebben over actuele onderwerpen binnen ons vakgebied.
Beste luisteraar, welkom bij de IIA Auditcasts, een serie van podcasts over actuele ontwerpen in internal auditing. Deze wordt u aangeboden door IIA Nederland in samenwerking met Audit Magazine en ondersteund door Ferocia. Mijn naam is Peter Hartog, directeur van IIA en naast mij zit Liane van Eerde, senior manager bij KPMG, maar hier als redacteur van Audit Magazine. We gaan het vandaag hebben over psychologische veiligheid, een belangrijk en mijn inziens in dat belang nog onderschat onderwerp voor internal auditors. En dat doen we met Ignacia Manu, voormalig senior auditor, maar nu manager diversity, equity en inclusion bij Eneco. En daarnaast trainer, spreker, facilitator op het gebied van diversiteit, inclusie, psychologische veiligheid. Ignacia, fijn dat je hier bent. Welkom.
Dankjewel.
En Liane, wil jij de aftrap geven voor dit gesprek?
Zeker. Psychologische veiligheid is een begrip dat we eigenlijk de laatste tijd steeds vaker horen. En het wordt ook vaak in de context gebruikt met diversiteit en inclusiviteit. Zou je ons kunnen vertellen of eens meenemen, wat is psychologische veiligheid en hoe weerhoudt het tot die andere twee begrippen?
Dankjewel voor je vraag. Psychologische veiligheid, vaak denk ik, oh, wat een zwaar woord. Maar eigenlijk als je kijkt naar psychologische veiligheid, dan gaat het eigenlijk over, hebben we een omgeving waarin iedereen de ruimte voelt om uit te spreken, feedback te geven, te leren van elkaar. En eigenlijk met elkaar de interpersoonlijke interactie met elkaar te hebben, zodat je eigenlijk uiteindelijk ook kan innoveren en ook effectief kan zijn als team. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de kernwoorden die horen bij psychologische veiligheid. Maar als je ander perspectief wil gebruiken om bijvoorbeeld te innoveren, dan heb je natuurlijk diversiteit nodig. En daarnaast heb je ook inclusie nodig. Want al die verschillende perspectieven moeten eigenlijk ook wel uitgenodigd worden en eigenlijk durven om hun uit te spreken. En zolang je diversiteit en inclusie hebt en er is geen psychologische veiligheid, ja, dan gaat het uiteindelijk niet bloeien tot wat het is.
Nee, klinkt echt alsof dit een essentieel onderdeel is voor bedrijven. Wat maakt nou dat dit zo essentieel is?
Nou ja, ik denk als je kijkt naar de context van de omgeving waar we nu in zitten, alles gaat supersnel. Dynamisch, er is heel veel data, er gebeurt heel veel social media, dus onze interactie in de wereld is veranderd. Dat vraagt eigenlijk ook van ons als organisatie dat we adaptief moeten zijn. We moeten erop kunnen acteren en we moeten eigenlijk dingen heel snel kunnen reflecteren om daarop aan te passen. En dat vraagt ook iets van jou als team of als organisatie. Ben je in staat om mee te gaan? Ben je in staat om mee te bewegen en om door te vertalen wat buiten gebeurt? En dat vraagt dus wel iets dat mensen zich veilig voelen en snel op elkaar kunnen acteren om high performance team bijvoorbeeld te zijn.
Ja, het klinkt alsof het ook een soort strategische relevantie heeft, klopt dat?
Absoluut. Ik denk als je echt mee wilt gaan met de dynamische omgeving waar we nu in zitten. En om een voorbeeld te geven, hè, kijk, je zit tegenwoordig niet meer in één team. Dus het samenwerken is ook echt anders. Gemiddeld zit je in ongeveer tussen 6 en 8 teams. Hè. Denk maar aan, je zit in een agile team, in een werkgroep, dan zit je in een commissie en je hebt ook nog je eigen afdeling. Dus een manier van samenwerken verandert ook. We moeten sneller informatie uitwisselen, elkaar vertrouwen, snel kunnen doorvertalen. En dat vraagt dan eigenlijk ook op een andere manier kijken. En dat vraagt dus inderdaad psychologische veiligheid. Als dat ontbreekt, dan mis je gewoon dingen en dan ben je soms te laat.
En het bewijs daarvoor, hè, dat het echt zo belangrijk is. Ik refereer dan heel vaak aan het Google-onderzoek. Ja. Kun je daar iets over vertellen wat uit dat Google-onderzoek naar voren is gekomen?
Ja, nou, Google is natuurlijk, iedereen vindt Google sexy. En Google wil natuurlijk ook altijd het beste leveren. En eigenlijk gaat het nog een stukje terug. Want eigenlijk komt het begrip eigenlijk van Amy. Die heeft een onderzoek gedaan.
Amy Edmondson.
Amy Edmondson, inderdaad, ja. Die heeft een onderzoek gedaan. En in haar onderzoek, het was in de medische wereld, moest ze dus onderzoeken van, ja, wat maakt nou teams goed? En haar hypothese was, ja, de teams die echt meeste fouten maken, ja, die zijn niet goed en de andere teams wel. En tijdens haar onderzoek kwam ze er eigenlijk achter dat het team dat eigenlijk het meest presteerde, de beste prestatie had, dat ze eigenlijk het meeste fouten hadden. Dus dat was best wel bijzonder. En toen ze erin ging duiken van waar ligt dat nou aan, toen kwam ze erachter dat het niet zozeer was dat ze de meeste fouten maken, maar dat ze het vrij genoeg voelde om het te registreren. En dus het te bespreken en met elkaar eigenlijk uit te wisselen. En zij kwam erachter dat het ging dus eigenlijk over de interactie in het team. Mensen voelden zich veilig, geven feedback, willen leren en gaan dan weer door. En er is echt spirit. Nou, Google die, was dus dat ook aan het onderzoeken van ja, wat maakt dat nou hè, vele jaren later. Ze hebben echt gekeken naar heel veel variabelen, 180 teams, 4 jaar lang. Allerlei variabelen en uiteindelijk kwam iemand dus het onderzoek tegen van Amy en het bleek dus psychologische veiligheid was dus het ingrediënt waardoor teams het meest effectief waren.
En geldt dat dan voor alle organisaties of meer alleen de Google-type organisaties?
Nee, ik denk dat het echt, het is gewoon een basis en eigenlijk een hygiënefactor voor iedere team. Maakt niet uit hoe groot het team is, maar je moet je voorstellen, als jij in een team zit en je kan niet volledig jezelf zijn, je kan niet uitspreken en je bent bang om fouten te maken, ja, dan zit er iets in de weg om eigenlijk te gaan presteren. Dus ik denk dat dit eigenlijk een vorm van psychologische veiligheid eigenlijk een soort van basisvoorwaarde is voor iedere team. Om iedereen tot recht te laten komen, maar ook echt te presteren. Want als je niet naar elkaar kan uitspreken, geen fouten kan maken en er ruimte is om te leren, ja, dan ga je toch stilstaan.
Ja, en stel nou dat je zou rondlopen in een organisatie waar enorm veel psychologische veiligheid is. Wat zou je dan zien? Wat zou je horen? Hoe zou je je voelen?
Nou, mooie vraag. Ik denk als je rondkijkt in een team waar psychologische veiligheid is, ik denk dat je daar zit dat mensen gewoon zich thuis voelen. Er is een sense of belonging. Er is diversiteit, inclusie. Mensen nodigen elkaar uit om feedback te geven, maar ook feedback ontvangen. En er is een wil om te leren. Dus ik denk dat er in zo'n team heel veel interactie onderling is en vertrouwen. Wat je dus ziet is een hele interactieve team. Die gewoon heel erg positief zijn en waar er sprake is van veerkracht. Want laten we eerlijk zijn, het is niet altijd leuk. Soms moet je gewoon dingen bespreken, zijn er situaties die niet zo leuk zijn. Maar als jij veerkracht hebt in het team en het vertrouwen en het ook kan uitspreken, dan zul je zien dat er gewoon echt positiviteit in het team is om het beste te willen doen.
Ja, en heeft dat ook te maken met die Big Five?
Ja, absoluut. Nou, dat is inderdaad Jorine Beks. Die heeft de Big Five. En wat zij dus inderdaad zegt in haar theorie samen met Hans van der Loo, er moet inclusiviteit zijn in diversiteit. Dus je moet verschillende perspectieven hebben. Mensen moeten zich uitgenodigd voelen van, oké, ik hoor hier thuis. Tegelijkertijd, nou, je kunt uitgenodigd zijn, maar kun je dan ook dingen zeggen? Dus word je ook uitgenodigd om te spreken. Maar daarnaast nog een belangrijke als het gaat om diversiteit en inclusie. Mag jij ook meebeslissen? Dus dat is wel van belang. Nou, daarnaast heb je leveren. Dus wil jij leveren? Wil jij echt het beste maken? Wil je presteren? Voel je je verantwoordelijk? Voelen anderen zich verantwoordelijk? Het gaat ook over delen. En delen is niet van, nou, hier heb je het alsjeblieft. Maar delen gaat over het delen van kennis. Het delen van expertise. Dat is denk ik ook belangrijk. Daarnaast heb je open communicatie. Dus durf je dingen uit te spreken. Durf je dingen te zeggen. Durf je elkaar uit te dagen en feedback te geven. Maar sta je ook open om feedback te ontvangen. Dus dat is denk ik ook een belangrijk onderdeel. En is eigenlijk zoals ik als laatst zei, veerkracht. Ben je in staat om te zeggen van vandaag ging het niet goed. We hebben ervan geleerd en we gaan morgen het nog beter willen doen. Dus dat vraagt ook wel een stukje van jezelf.
Mooi. We praten net over Google en daar gaat het echt als psychologische veiligheid als factor om de effectiviteit van teams te vergroten. Ik zie ook dat het begrip ook wel gebruikt wordt in bijvoorbeeld de MeToo-achtige discussies, waar het eigenlijk gaat om het voorkomen van ongewenste gedrag. En ook daar speelt psychologische veiligheid denk ik een rol.
Ja, eens inderdaad. Als je dus in een dat is dan eigenlijk als er gebrek is aan psychologische veiligheid. Mensen kunnen zich niet zichzelf zijn, kunnen niet uitspreken. Nou, wat een gevolg daarvan kan zijn, is dat mensen eigenlijk angstig worden. Hun feedback niet meer geven. Als ze dus in een situatie zitten die niet oké voelt, of nou, laten we het even betrekken op bijvoorbeeld het auditvakgebied. Hè, als er iets gebeurt wat je denkt van, hey, dit Zo gaan we hier niet met elkaar om. Of dit kan een risico opleveren. Als er gebrek is aan psychologische veiligheid. Ja, dan gaan mensen niet praten. Gaan ze niet met elkaar delen. Waardoor er dus ongewenste situaties kunnen ontstaan. Dus het kan inderdaad. Gebrek aan psychologische veiligheid kan bijdragen aan ongewenst gedrag. En dus bijvoorbeeld zaken zoals de Voice of Holland of de NOS. Ja.
Hey, die twee kanten, allebei van belang. Je zou zeggen, als auditor kun je daar niet omheen.
Nee, absoluut. En dat zeg ik ook. Ik denk dat wij als auditors eigenlijk moeten beginnen met het erkennen dat psychologische veiligheid een onderdeel is van een organisatie. En dat er risico's aan kleven als er dus geen psychologische veiligheid is. Hè. Dus ik vind wel dat we als auditors die erkenningfase door moeten gaan en kennis moeten hebben van hey, wat kan dit nou opleveren aan kansen en tegelijkertijd ook risico's. Daarnaast in je audit kom je gewoon situaties tegen waar je dus te maken hebt met psychologische onveiligheid. Nou, ik gaf net eigenlijk al het voorbeeld van het in controle zijn. Hè? Als er een situatie is waar mensen zich niet veilig voelen of waar je geen fouten mag maken en een cultuur van fouten maken mag niet. Ja, dan kan er dus een risico ontstaan dat iemand net managementinformatie positiever laat zien. Want ja, je mag hier geen fouten maken. Dus wij als auditors moeten dat kunnen herkennen en ook de gevolgen daarvan kunnen inschatten. Dus enerzijds denk ik dat. En ik denk dat we eigenlijk ook wel in staat moeten zijn om dit soort topics echt op de agenda te zetten. Om echt als sparringspartner te zeggen, joh, hoe staat het hier eigenlijk met psychologische veiligheid? Voelt iedereen zich hier wel veilig genoeg om te zeggen? En staat het niet onze innovatie in de weg als we daar niet op sturen? Dus ik denk dat we daar wel verschillende rollen in hebben.
Ja. Ik las een post op het innovatieplatform van het IEA en daar werd gesproken over de brengplicht van de auditor. En ook dit onderwerp als een vliegwiel van verandering of verwondering. Absoluut. Om het zo in te brengen.
Helemaal mee eens. Ja, ja, ik denk dat we veel meer signalen krijgen in onze audit. En daardoor eigenlijk ook een verantwoordelijkheid hebben om die signalen eigenlijk tijdig aan te geven. Ja. Maar dan moeten ze wel herkennen.
Ja, en toch, daar ligt een uitdaging, denk ik. En in het voorgesprek hadden we het er ook even over. Van als je kijkt naar de manier waarop audits plaatsvinden en de relatie tussen auditor en auditee, is het wellicht zo dat de audit van nature een manier is die juist psychologische veiligheid in de weg staat?
Ja, dat is wel een mooie dat je dat zegt. En ik denk, kijk, het ligt ook aan de auditor of de auditafdeling zelf. Hoe ga jij als kom je als auditor binnen met ik ben een politieagent en ik kom jou controleren? Hè? Zo kan dat voelen. Mm-hmm. Mensen zien een auditor natuurlijk altijd van oh, er komt iemand hier binnen en die komt eigenlijk zeggen of ik het wel of niet goed doe. Dat is een gevoel. Jij als auditor hebt daar een verantwoordelijkheid in om te zeggen, joh, ik kom inderdaad om te kijken hoe het hier werkt, maar mijn rol is om te kijken of wij niet kunnen verbeteren. Of inderdaad als er risico's zijn, om die dan tijdig te herkennen en te signaleren. Vergeet ook niet dat het best wel eng is om eigenlijk tussen aanhalingstekens beoordeeld te worden of gecontroleerd te worden. Dus als jij met een bevinding komt en er is een omgeving waar je geen fouten mag maken. Hè, als je in zo'n omgeving zit als organisatie. Ja, dan komt hij niet echt lekker binnen als je een bevinding hebt. Dus daar heb je ook, en met dat soort dynamieken heb je ook te maken als auditor.
En wat zou je dan voor waarborgen kunnen treffen om als auditor, nou ook die psychologische veiligheid te genereren in de gesprekken die je voert of op de manier waarop je rapporteert?
Nou, ik denk dat ze een aantal dingen kan doen. En heel veel dingen zitten natuurlijk ook al in de voorbereiding van je audit. Weet in welke context je gaat auditen. Wat ik dus heb aangeleerd is om te kijken van, nou, wat komt er in andere audits eigenlijk naar voren? Hoe zit het daar bijvoorbeeld met medewerkerstevredenheidsonderzoek? Zijn er daar bijvoorbeeld heel veel incidenten gemeld? Dan weet ik al een beetje van, wat voor omgeving kom ik eigenlijk terecht? Dus aan de voorkant kan je best wel daarop voorbereiden. Maar ook in dat gesprek naar je auditee toe. Het begint al eigenlijk bij de uitnodiging. Je nodigt iemand uit voor een gesprek. En daar kun je eigenlijk al psychologische veiligheid creëren door duidelijk te zijn wat je komt doen, wat je komt vragen en wat je rol is. En in je gesprek kan je dat ook doen. En ik heb ook wel eens meegemaakt als auditor dat je in je gesprek eigenlijk, als je kijkt naar non-verbale communicatie of iemand wilt iets zeggen, maar toch weer niet. Ja, dat soort signalen moet je wel kunnen herkennen. En kunnen zeggen van, joh, ik merk dat je het lastig vindt om iets te delen. Zit er iets in de weg? Gewoon hele open vragen stellen. Dat zijn allemaal maatregelen die je kan treffen. En ook achteraf, ik heb een audit gehad waar ik het merkte van, hey, er zit hier iets. Toen heb ik uiteindelijk besloten om meerdere mensen te gaan spreken, om er een beter beeld van te krijgen. Dus dat zijn dus ook dingen die je gedurende je audit kunt doen om toch te kijken van, wat speelt er?
Ja, vaak vinden we het als auditors veilig om een soort van kaders, normenkader. Maar ik kan me voorstellen, bij dit onderwerp is het af en toe ook gewoon onderbuikgevoel.
Yes, absoluut. En soms kun je het niet hard maken. Maar als we het niet naar vragen, dan begint het al bij. Want ik heb soms echt gevraagd van, ik merk gewoon dat er iets in de weg zit. Kun jij mij aangeven of dat zo is? Dit is het gevoel wat ik heb. En je hoort eigenlijk ook al, we hadden het net over die kenmerken. Als je zaken hoort van, ja, ik geef altijd feedback, maar er wordt niks mee gedaan. Of ik zeg nu al niks meer, ik ben een soort van uitgecheckt. Ja, dat zijn wel signalen waar je scherp op moet zijn van, geen feedback. Ik mag eigenlijk ook geen fouten maken, durf niet meer te zeggen. Ja, dan moet je toch dat kunnen herkennen.
Ja, en is psychologische veiligheid dan eigenlijk een onderwerp die je bij alle soorten audits meeneemt? Of zou je eerder zeggen, neem het als een groot thema audit en focus?
Ik denk dat je dat op verschillende manieren kan doen. Ik vind ook dat het een verantwoordelijkheid is van de auditor, ook al is het een ander onderwerp. Als je signalen ziet van niet-psychologische veiligheid, of als je daar kansen in ziet, want het kunnen ook kansen zijn. Die kun je denk ik altijd wel meenemen in je audit. En je hoeft ze niet altijd hardop op te schrijven. Hè? Dus je zegt van, nou, ik ga het echt erin. Maar je kan dus ook gewoon bij je opdrachtgever achteraf zeggen, joh, ik merk dat feedback geven best wel lastig is. En dat dit kan ervoor zorgen dat in jouw proces er op een gegeven moment iets mis kan zijn. Hè? Dus je kunt daar op verschillende manieren mee omgaan. En ik denk dat het als auditor altijd heel fijn vinden om een norm te hebben. En we willen het echt objectiveren. En dat hoort ons bij ons vak. Hè. Dat zo zijn we opgevoed. Maar tegelijkertijd moeten we denk ik ook wel uit onze comfortzone soms gaan. En dit soort dingen eigenlijk ook durven aan te pakken.
En toch even, ik ben ook nog manager vaktechniek, hè, dus ik moet toch een beetje vragen naar die referentiemodellen. Zijn die er? Net kwam al even het model van de Big Five van Jorien Beks naar voren.
Ja, absoluut. We hebben Jorien Beks, die heeft 5 kenmerken en die vind ik zelf heel behulpzaam. Hè. Daar kun je best wel wat dingen uithalen en die kun je gewoon meenemen in je audit. Je hebt ook Timothy Clark. Die heeft eigenlijk levels of psychologische veiligheid. Er zitten ook allemaal karakter en elementen in. En wat Timothy Clark ook heeft, is echt self-assessment, vragen. Dus die vragen kunnen wij als auditor eigenlijk pakken en daar ook normen van maken. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Jorien Beks ook. Dus ik denk wel dat er best wel wat referentiekaders zijn waar we wel echt wel mee aan de slag kunnen gaan.
Mooi. Dus het is belangrijk, de referentiekaders zijn er.
Nu nog doen, hè?
Nu nog doen.
Ja, inderdaad.
Hey, misschien kijken naar even een heel andere invalshoek. Dat is, hoe belangrijk is psychologische veiligheid binnen de auditfunctie of de auditafdeling zelf?
Nou, ik denk dat we daar echt nog wel wat kunnen groeien als auditafdeling. Ik zal mezelf als voorbeeld nemen. Ik begon met het auditvak en ik denk dat ik toen een jaartje of 25 was. En ik had nog geen R-titel. Ik moest mijn R-titel halen. En toen ben ik uiteindelijk de RO-opleiding gaan volgen. Maar ik was jongste in mijn team. Ik kwam niet vanuit een Big Five. Ik had een sociologie-achtergrond. En ik merkte in mijn team dat ik mezelf echt wel moest bewijzen. Ah ja, maar jij bent er nog niet. De manier hoe ik bijvoorbeeld keek naar een aantal zaken. Ja, dat is toch heel anders. Ben je een senior of medior of junior? Dat zijn zaken waar wij als auditafdelingen ook tegenaan lopen. Dus hoe divers en inclusief zijn wij eigenlijk als team? En zijn wij ons daar bewust van? Tegelijkertijd nodigen we andere perspectieven uit en durven we uit onze comfortzone van er is geen normenkader te zijn. Hè? Staan we open voor dat soort perspectieven? Dus ik denk dat we als auditteam, zeker als we kijken naar diversiteit en inclusie, en psychologische veiligheid, dat we daar ook, we zijn ook gewoon teams. Wij willen ook gewoon presteren. Wij willen ook gewoon innoveren. En laten we eerlijk zijn, als de wereld gaat bewegen, als er innovatie gevraagd wordt van organisaties, dat wordt ook van ons als vakgebied gevraagd. Wij moeten ook aanpassen. Wij moeten ook meegaan met al die bewegingen. en doorvertalen wat dat dan betekent.
En wat zouden goede stappen zijn om daarmee te beginnen?
Nou ja, ik denk als eerste, ja, kennis, daar start het bij. Dus we moeten echt weten van, nou ja, wat is het nou? Hè? En hoe zit het nou eigenlijk met ons? Dus eigenlijk onze zelfauditen, dat zou ik eigenlijk wel een open uitnodiging vinden. Ga voor jezelf in je team kijken van, ja, hoe zit het nou eigenlijk met onze psychologische veiligheid? Kan iedereen meedoen? Wordt nu iedereen uitgenodigd? Kunnen we elkaar feedback geven? Hebben we daar wel de ruimte voor? Als je dat soort vragen eigenlijk al gaat stellen, dan ben je denk ik al een stapje dichterbij. En kijk naar je auditplanning. Kijk naar je auditobjecten. Hey, zitten daar wel dit soort onderwerpen in? Of nemen we dat eigenlijk wel mee? Dus eigenlijk de uitnodiging van ga reflecteren.
Mooi. We gaan naar een afsluiting. Zijn er nog tips die jij aan de auditors of andere luisteraars mee wil geven om zich nader in dit onderwerp te verdiepen?
Ja, nou, ga lezen. Ga Amy Edmondson bijvoorbeeld volgen op LinkedIn. Ga met elkaar de 5 karakteristieken die Jorine Becks bijvoorbeeld heeft. Ga die langs en zet jezelf tegen zo'n meetlat aan. En kijk naar data. We hebben zoveel data beschikbaar in organisaties. En ga daar eens kijken of je daar signalen ziet. Ik denk dat dat de eerste mooie stappen zijn om mee te beginnen.
Dank je wel.
Prachtig. Ignatia, dank je wel. Ik hoop dat we de luisteraars enthousiast hebben gemaakt. Nog enthousiaster hebben gemaakt voor dit onderwerp. Ben je benieuwd naar overige podcasts van IIA Nederland? Beluister ze dan via de website van IIA Nederland of via Audit Magazine. En voor nu heel veel dank voor het luisteren en graag tot een volgende podcast.